Goedemorgen. Welkom in deze dienst waarin onze voorganger is, Dr. Anders Verkijk. Volgende week hoopt voor te gaan dominee van Wingerden. Organist Ton Nagel, zijn we blij dat hij kon invallen voor Nico Olie, die ziek is. We hebben twee collectes. Er staan twee schalen op tafel. De een voor de diaconie en de kerkrentmeesters. En de andere schaal, nou ja, u weet het, daar ligt de foto in. Dat is voor het onderhoud van de kroonluchters. Er zijn twee kaarten weggegaan met een felicitatie voor mevrouw Van Wijnen en mevrouw Haring. We ontsteken de kaarsen als teken dat er een wereld zal komen waarin vrede en gerechtigheid zullen zijn voor iedereen. We ontsteken de lichten voor God, voor elkaar en voor de wereld. Dan wens ik u een goede dienst.
Als aanvangspsalm zingen we psalm 68, vers 7. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. zingen lied 544 en daarvan het eerste vers, lied 544 vers 1. Laat ons bidden. Jezus Christus, wij loven en prijzen u in deze tijd waarin wij uw leven, lijden en sterven gedenken. Onder ons bent u geboren en heeft het leven van een mens geleefd. U bent de mensen aan de zelfkant van de samenleving nabij geweest en heeft hen uitgenodigd aan uw tafel. Zieken heeft u genezen, hongerigen gevoed. En stervenden doen opstaan. U heeft het lijden op u genomen om de mensen nabij te zijn. Onze schuld heeft u gedragen en ons verzoend met God. U bent de weg naar het kruis gegaan en heeft het leven doen overwinnen. Wij loven en prijzen u. Uit alle windstreken, talen en culturen heeft u mensen bij elkaar gebracht in uw gemeente. Zij dienen u met hun gaven en de rijkdom van hun geloofsbeleving. Dank u dat wij vandaag zo bij elkaar mogen zijn. Zegen ons samen zijn. Vergeef ons waar wij aan u en aan elkaar schuldig geworden zijn. Geef ons een nieuw hart dat van uw liefde getuigt. Met uw Heilige Geest, kom nu in ons midden en zegen deze dienst. Wij loven en prijzen u. Amen. We zingen Kyrie 2. We bidden het gebed van de zondag. Barmhartige, gij wilt u nabij tonen aan alle die uw hulp inroepen. Wij vragen u, open de ogen van ons hart en spreek hier het woord dat ons richting geeft. Schenk ons uw geest als een bron van kracht, zolang wij onderweg zijn naar u, in deze 40 dagen en heel ons leven, door Jezus Christus, onze Heer. We zullen nu gelezen worden uit Lucas 7, de versen 11 tot en met 17 en daarna zingen we de acclamatie.
Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Nain heet. En zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. De enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar, wee klaag niet meer. Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan, de dragers bleven stilstaan en zei, jonge man, ik zeg je, sta op. De dode richtte zich op en begon te spreken en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zich om zijn volk bekommerd. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. We zingen nu de acclamatie.
Van onze Heer Jezus Christus. Ik heb boven de verkondiging geschreven, de dood overwonnen. Twee grote groepen mensen ontmoeten elkaar precies bij de stadspoort van Nain. Nain is een stadje in Galilea. Eén stoet van mensen die herkennen we wel uit deze tijd. Een stoet die we regelmatig tegenkomen. En door de straten zien gaan, ook hier van Helmvoort denk ik. Een begrafenisstoet. Een stoet van rouw en verdriet en pijn. Die andere stoet, die herkennen we niet zo. Dat is een vreugdevolle stoet rond een rabbi. Die waren in die tijd ook heel bekend, dat soort stoet. Hier was het een grote groep mensen rond Jezus die de stad naderde. Een begrafenisstoet die de stad uitkomt. En een vrolijke stoet die de stad nadert. Er wordt een gestorven jonge man de stad uitgedragen. Hoogstwaarschijnlijk is hij diezelfde dag nog overleden. Hooguit de dag ervoor. Want zoals u weet in het oosten, in verband met het warme klimaat, werden de mensen vaak binnen een dag begraven. We hebben vanmorgen dus een gebruikelijk beeld voor ons. Dat je door de eeuwen heen in alle tijden en alle plaatsen op deze wereld tegenkomt. Want de dood is oppermachtig. Althans, dat denken wij. Slaan de rouwadvertenties in alle mogelijke kranten maar op na. Oude mensen. Mensen van middelbare leeftijd. Jonge mensen. Of heel jonge mensen. Of soms zelfs baby's die het licht van het leven niet hebben mogen zien. Deze jonge man, 11, 12 jaar, is die geweest. Want als je 13 was, werd je als volwassene beschouwd. En hier wordt over een jongen gesproken, een jonge man. Dus dan heb je nog niet de leeftijd van 13 jaar bereikt. In je proeftijd is een begrafenis ook vaak wel of het overleden nog heel jong was. Of al heel oud. Maar ook de overledene. Bijvoorbeeld of die een heel lang ziekbed gehad heeft, waar eigenlijk naar het einde geheigd werd. Of dat iemand heel plotseling is overleden. Dat merk je vaak ook aan de aanwezigen, aan de manier waarop mensen erop reageren. Dat zie je ook als voorganger vaak wat gebeuren in zo'n dienst. De mensen die voor je zitten, dus ze reageren op datgene wat er gezegd wordt. de begrafenis in Nain lopen er verschillende klaagvrouwen voor de baar uit. Dat zijn wij ook niet zo gewend. Hoewel er tegenwoordig wel van alles gebeurt rond een begrafenis. Maar klaagvrouwen heb ik nog niet eerder meegemaakt. Maar ook of de overledene een lang ziekbed gehad heeft. En dan, als dan die klaagvrouwen daarvoor uitlopen, daarna kwam de naaste familie en dan pas volgde de baar. Bij ons gaat de baar vaak vooruit. Hooguit de begrafenisondernemer er nog voor, maar verder gaat iedereen erachteraan. Maar hier bij Nain loopt achter de klaagvrouw, waar de familie zou moeten komen, maar één vrouw. Eén vrouw. Geen man, want ze was weduwe. Ook geen broers of zusters, want deze jongen was haar enige zoon. Tragisch. Mocht deze week nog een vrouw begraven. Ze had geen enkele nabestaande meer. Moest de begrafenis regelen met een oud buurmeisje wat vroeger vaak bij haar kwam. Maar trouwens niet vroeger, ook nu nog. Zocht haar nog altijd trouw op. Dan denk je, wat tragisch. Maar het leven van die mevrouw was helemaal niet tragisch. Het was een en al liefde en blijdschap. Vooral ook in haar geloof. Nou, hier, achter de baar, volgen er nog velen. Want in Israël was het een plicht om een rouwstoel te begeleiden. Zodoende was er geen onderscheid tussen belangrijke en onbelangrijke mensen. Nou, dat zie je bij ons vaak wel. Nee, maar als er een bekende zanger of wat dan ook begraven wordt, dan moet vaak vanuit een stadion of noem maar op. Nou, maar uiteindelijk zag je daar denk ik ook wel verschil. Iemand belangrijk was of niet. Maar goed, je had een plicht, een volgplicht. Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. De dood van een kind. Wat een vragen roept dat op. Misschien, voor al duidelijkheid, wil ik dat vanmorgen ook wel vermelden. We hebben als echtpaar ook een kindje verloren bij de geboorte, net ervoor. Eigenlijk op de uitgerekende datum. Dan begrijpt u een klein beetje hoe dat bij mij ook leeft. En als dat dus gebeurt, als er een kind sterft, maar ook in andere sterfgevallen, wat moeten we dan vooral niet zeggen? Het is zijn tijd geweest. Dat hoor je nog wel eens. Hè? Moeten we niet zeggen. Of het zal zo hebben moeten zijn. Moeten we ook niet zeggen. Of, is het nog erger, God zal er wel zijn bedoeling mee gehad hebben. Nee, zeg dat toch alstublieft niet. Alle eerbied gesproken, dat is vroom gepraat in de ruimte. Er zijn vragen in dit leven waar wij geen antwoord op weten. Vragen die vragen blijven. En die moeten we dan ook maar vragen laten. Dan tast je in het duister. Nou, zeg dat dan als je dan nog zo nodig iets wil zeggen. Maar wees liever maar stil. Misschien kan deze geschiedenis ons vandaag ook een beetje helpen bij hoe we ons op moeten stellen rond sterven en overlijden en condoleren. De dood van een kind is iets verschrikkelijks. Want sterven betekent dat dit leven niet tot zijn bestemming is gekomen. En ik las van een dichter de volgende twee regels. Ik hoef ze niet in één keer te onthouden, want ik noem ze u nog een keer. Ik ween om bloemen in de knop gebroken en in de ochtend van haar bloei vergaan. Ik ween om bloemen in de knop gebroken en in de ochtend van haar bloei vergaan. Jezus ziet de begrafenis toe de stad uitkomen. Maar weet u wat hij vooral ziet? Haar. Die weduwe. Die vrouw. En hij ziet haar en dan wordt er in het diepst van zijn ziel geraakt. Hij ziet die ene vrouw, te midden van al die anderen. Maar hij ziet haar echt. Die diep bedroefde vrouw. En hij begrijpt het. Hij begrijpt het allemaal. Die vrouw helemaal alleen. Als je, en daar zijn meerdere redenen voor. Als je aan het verhaal van Rut en Naomi denkt, dan weet je, daar is een losser nodig. Er moet een helper komen voor deze vrouw, een losser. Al die mensen om haar heen, met al hun praatjes. Ook al ziet het er op het eerste gezicht allemaal heel, heel goed uit. Ja, er waren velen gekomen om hun plicht te doen, ja. Velen die de baar volgden de stad uit, maar kenden ze iets van het verdriet van die vrouw? En hoe gaat dat als wij naar een begrafenis toe gaan van iemand die wat verder bij je weg staat? Kennen we echt dat verdriet van die nabestaanden? Of doen we alleen maar onze plicht? Voelt u? Jezus is geroerd tot in het diepst van zijn innerlijk. Jezus gaat helemaal naast deze vrouw staan. In haar verdriet. En hij loopt naar haar toe. En hij zegt. Schrik niet. Huil niet. Huil niet. Huil niet. Ja, huil niet, zegt hij. Nou, wij zeggen op zijn best, huil maar even flink door hoor. Het lucht lekker op, gooi het er maar even lekker uit. Maar Jezus zegt hier, huil niet. Wie zegt dat? Wie zegt dat nu tegen zo'n diep bedroefde vrouw? Er zijn vanmorgen heel veel dingen die we van Jezus moeten leren, maar dit niet. Dat moeten we niet doen. Als wij het zouden zeggen, zouden mensen heel boos worden. Het zou ons kwalijk genomen worden. En terecht. Wij kunnen dat niet zeggen tegen die ander, huil niet. En van geloof van de kant van de weduwe horen we niets. En ze vraagt Jezus ook niets. Ja, haar stem is verstikt. Maar Jezus hoort haar noodkreet door haar tranen heen. Jezus sluit zich ook niet aan bij de stoet. Jezus doet hier allemaal hele rare dingen, zouden wij zeggen. Dingen die helemaal niet gebruikelijk zijn in die tijd. Hij sluit zich niet aan bij die stoet. Hij gaat ook niet mee weeklagen. Dat had allemaal wel zo gehoord. Maar dingen omtrent de dood die in Jezus' tijd gebruikelijk zijn, die zijn aan hem niet besteed. Ja, en dan lijkt het erop of Jezus te laat komt. De macht van de dood heeft zijn werk gedaan. De dood is Jezus een slag voor geweest. Toch? Nee, maar Jezus is niet te laat. Want uit vers 13 weten we dat Lucas Jezus voor de eerste keer in zijn evangelie hier, echt de allereerste keer, Heer noemt. Kyrios in het Grieks. Jezus is Heer. Hij is Heer en Meester over deze situatie. Hij regeert, wil dat woord zeggen. Hij heeft de macht over de dood. En daarom neemt Jezus de leiding van de begrafenis over. Van de dienaar, van de begrafenisdienaar. Want Jezus brengt de stoet tot stilstand. Hè? Doe je toch niet? Begrafenis tot stoet tot stilstand brengen als buitenstaander. Dat is werk van de begrafenisondernemer. Die bepaalt waar de stoep stopt en waar de stoep weer verder gaat. En hoe die de begraafplaats opgaat. Jezus doet hier opnieuw iets wat niet hoort. Een begrafenis doet, geef je ruim baan. Tegenwoordig moet je nog maar afwachten, maar je gaat langs de kant van de weg staan om die stoet te laten passeren. Je neemt je hoed af als je die op hebt. Of je pet of wat dan ook. Maar Jezus gaat er pontificaal voor staan. Hij is zeker van zijn zaak. Hij capituleert niet voor de dood. Huil niet, zei hij toch? Want ik ben bij je. Ik ben de sterke. Ik heb de dood overwonnen. De dragers staan stil. Ongehoord, hè? En toch gebeurt het. Zouden de mensen gemompeld hebben in die begrafenisstoet? Zouden ze verstoord gekeken hebben? Maar Jezus staat hier. Recht tegenover zijn tegenstander. Hij die het leven is, staat hier recht tegenover de dood. Hij gaat de dood hier in de weg staan. Voelt u? Uiteindelijk zal hij de dood zelfs vernietigen. Heel opvallend. is ook dat Jezus hier zo duidelijk zelf het initiatief neemt. In heel veel andere verhalen komen mensen naar hem toe, vragen hem om hulp. En vaak horen we over hun geloof, hun vertrouwen. Geloof en vertrouwen in de macht van Jezus. Maar daar is in dit verhaal helemaal geen sprake van. De vrouw is zo vol van haar verdriet, dat ze geen woord kan uitbrengen. U herkent dat misschien. Dan stik je in je eigen stem. En hoogstwaarschijnlijk ziet ze Jezus en zijn volgelingen niet eens. Ik hoor het ook al eens later terug na een begrafenis. Want ik heb u helemaal niet gehoord. Ik was zo in mijn verdriet. En op weg naar de begraafplaats van haar enige zoon. Als haar enige zoon gaat begraven, merkt ze niet meer op wat er om haar heen gebeurt. En plotseling staat Jezus daar voor haar. Hij houdt de stoet tegen. Wat we nu al weten, is even belangrijk dat een overledene in die tijd niet in een kist lag, maar op een baar. Dus toch weer anders dan bij ons. In doeken gewikkeld, op een brancard. En de weduwe begrijpt waarschijnlijk nauwelijks wat er gebeurt, maar wat er nog minder, maar nog minder van wat er daarna gebeurt. Want wat doet Jezus? Hij legt zijn hand op de baar. Weer zoiets ongebruikelijks. Dat doe je niet onnodig. Want dan word je onrein naar de wetten van Mozes. Wie een dode aanraakt, of zelfs de baar van een dode, die wordt onrein. Maar Jezus staat hier als overwinnaar. Hij staat hier als degene die zijn buit opeist. Die voor de weduwe onbekende man doet nog meer. Zo onbegrijpelijk, hè, wat hier allemaal gebeurt. Bevelend zegt Jezus: jonge man, ik zeg u, sta op. En die jongen komt overeind. En begint direct te spreken. Wat hij zegt, lezen we niet. Zou je wel willen weten. Niet wat hij spreekt, maar dat hij spreekt is waar het om gaat. Zijn spreken is een teken dat zijn leven in hem is teruggevloeid. Hij is opgestaan uit de dood. Hij leeft. En dan lezen we die mooie woorden over wat Jezus daarna doet. Dit is zo diep. Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Voelt u? Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Daar word je stil van. Een geschenk van God aan deze weduwe. Haar eigen zoon. Maar het betekent nog meer. Hè? Het betekent Jezus herstelt verhoudingen. De verhouding van deze jongen met zijn moeder wordt hersteld. Was door het sterven verbroken. Maar ook onze verhouding met God en onze schepper is verbroken. Door onze zonde. Jezus herstelt ook die verhouding. We zouden het zo kunnen zeggen: Jezus geeft zijn volgelingen. Je ziet de overeenkomst. Jezus geeft zijn volgelingen terug aan zijn vader. Stil van te worden. Een geschenk van Jezus aan God de Vader. Dat mogen wij zijn. Als we in hem geloven. Maar ook een geschenk van Jezus aan ons. Genade. Maar die twee stoeten die elkaar daar bij die poort van Nain ontmoet hebben, die blijven niet stil. Alle werden vervuld van ontzag, lezen we. Dat is dat stil worden. Het is ook goed om eerst stil te worden. Maar dan breken ze los. Ze loofden God, staat er. Twee tegenovergestelde groepen mensen die één worden aan de lof van God. En ze roepen het uit, een profeet is opgestaan. Een groot profeet. En de tweede reactie, het loven van God, komt voort uit het eerste. Zo moeten wij dat ook doen, denk ik. Om zo vol lof te worden, moet je eerst stil zijn. Stilte voor de vreugde. Eerst diep tot je door laten dringen wat Jezus in je leven doet. Wat doet Jezus in je leven? Nou, je van dood levend maken. En dan kun je toch niet anders dan God loven en prijzen. Het gaat gaat in deze geschiedenis dus vooral om wie Jezus is. Wie is Jezus? Want de naam van de weduwe wordt niet genoemd. We hebben geen rouwkaart gekregen, of een afscheidskaart, of hoe we het ook noemen, met een naam erop. We horen niet de naam van haar overleden man. Staat niet achter in gedachtenis. We horen ook geen naam van haar zoon. De overledene, zelfs die kennen we niet. Hoe de vrouw en de zoon reageerden op de opwekking, wordt ook niet verteld. We horen ook niet over hun verdere leven. Dat zou je toch wel willen weten, hoe het erna gegaan is met die twee. Dat is toch wat interessant is. Maar waar gaat het ons wel om? En waar gaat het de Bijbel om? Jezus laat hier zien dat deze jongen te vroeg gestorven is. God wil niet dat jonge mensen sterven. En toch gebeurt het. Hè? Toch gebeurt het. Ik weet het uit eigen ervaring. Deze opwekking wil niet zeggen dat Jezus daarmee de dood uit de wereld heeft verdreven. Want ook in Jezus' tijd zijn er nog vele jonge mensen gestorven. Hoeveel jonge mensen sterven er niet in Oekraïne, tot kinderen toe, als weer zo'n flatgebouw geraakt wordt door Russische raketten of drones, binnen het Midden-Oosten. Maar niet al die mensen worden door Jezus opgewekt. En de mensen die hij opwekte, zijn er niet veel, maar wel een aantal. Zoals die jonge man, deze jonge man, of het dochtertje van Jairus, of zijn vriend Lazarus. Ze zijn later allemaal weer gestorven. Niet alle doden worden opgewekt. En sowieso niet blijvend. Dat komt later. De opwekking van deze jongen, zoals het begin van de rondwandeling van Jezus, is een teken. Een teken dat de dood in onze wereld niet het laatste woord heeft. Hoeven de mensen van wie we houden en onszelf niet over te geven aan de dood. Wat een troost is dat. We mogen hen niet over, hoeven hen niet over te geven aan de dood en aan het graf. We mogen hen en onszelf overgeven aan hem. Aan hem die de Heere is, schrijft Lucas. Hij heeft de macht over de dood en over het graf. Hij die zelf het graf is ingegaan. Het graf van Jozef van Arimathea. Maar hij is ook opgestaan. Weet u, ik ken u niet goed genoeg. En waarom sommige dingen in ons leven gebeuren, daar krijgen we niet altijd een antwoord op. Waarom sommige mensen jong sterven, is zo'n vraag. Vragen die lang niet altijd te beantwoorden zijn. Maar we mogen geloven dat God ons en degene die ons lief en dierbaar zijn, niet loslaat. In ons leven niet, maar ook in ons sterven niet. Hij houdt ons vast. Hij is trouw. Hij vangt ons op in zijn eeuwige armen. Dit geloof neemt ons verdriet, onze pijn, ons gemis, onze rouw niet weg. Maar dit geloof kan uitzicht geven over dat alles heen. Een uitweg. Dwars door alles heen. Een weg door al onze verdriet, door al onze pijn heen. Een weg door heel ons leven. Ja, en zelfs door de dood heen. Door ons sterven heen. Want het is een weg. Een weg waarin Jezus ons is voorgegaan. Die lijdensweg. In het laatste vers dat we gelezen hebben, lezen we dat het nieuws over Jezus zich verspreidde over heel Judea en de wijde omgeving. Het nieuws dat we hier vandaag in Helvoort gehoord hebben, mogen we niet voor onszelf houden. We mogen het verspreiden. Het moet verspreid worden tot in de wijde omgeving toe. Er zit Ogenborselig om de hoek hier. De boodschap is: Jezus heeft de dood overwonnen. En al de vorsten op de aarde, welke president of machthebbers ook, die denken zelf het recht in eigen hand te moeten nemen. En ze moeten het horen. zijn lof en zijn eer. En het moet uit onze monden klinken. Over het hele wereld rond. Iedereen moet het horen. Jezus heeft de dood overwonnen. Amen. Samen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en willen dat zingend doen en staande doen.
Thank you.
laten we samen de Heere God danken, bidden en voorbeden doen. En in stil gebed onze persoonlijke noden bij de Heere God brengen. Ook rondom verdriet van verlies en rouw. En dan ook samen afsluiten met het gebed dat de Heer Jezus ons zelf heeft geleerd. Zo hebt u ons hier samengebracht. In de kerk van Helmvoort. We mochten samen komen. Om uw woord te horen. De dood overwonnen. Heer God, die dood is nog zo'n machtig gebeuren in ons leven. En als het goed is, is het ontzag ervoor heel groot. Heer God, u weet hoe wij daarmee omgaan in het leven. U weet ook hoe dat vaak in de maatschappij gaat. God, dood is zoiets ongrijpbaars. En toch gebeurt het in ieder mensenleven. Ja, totdat. Tot de dag van uw wederkomst. Heere God, dan zal u oordelen. We hebben het net gezongen. De levenden en de dood. God, breng ons zo naar die dag toe. Wijs ons de weg door het leven heen. Ook als we over een man door verdriet u niet eens zien staan. Maar u zag haar, die weduwe, wel staan. U ziet ons staan. Als we hier tot u roepen. Heer God, schenk uw kracht. In alle dingen die in deze wereld op ons afkomen. Heer, steeds weer opnieuw horen we van aanslagen, van oorlogen, van geweld, van doden. Heer God, we bidden om vrede. Vrede in het Midden-Oosten. Wijsheid bij overheden die hiermee om moeten gaan. Bidden ook voor een vredelievend. Vredelievende overheid in Iran. Waar de mensen al zoveel jaren gebukt gaan. Onder geweld. Onder onderdrukking. God. We bidden u voor uw volk Israël. Dat u hen ook beschermen en bewaren. Maar Heer, ook niet alles wat zij doen kunnen we zomaar goedkeuren. Heer, zijn er zoveel dingen in deze wereld die zo moeilijk zijn. God, u weet alle dingen. U weet van onrecht en van geweld. We bidden, Heer, voor de mensen in Gaza. Heer, die door al dit geweld weer wat buiten de belangstelling zijn gekomen te staan. En er zullen ongetwijfeld onder zullen lijden. Bidden voor de mensen in Libanon en andere landen. Heer God, bidden voor onszelf, ons persoonlijk leven. Er kan verdriet zijn gekomen in ons leven. Heel diep verdriet van de geliefde. Heer God, deze vrouw uit de geschiedenis die we zojuist lazen. Heel diep doorheen gegaan. Haar enige zoon, haar man. Heer God, en ze liep alleen bij de baas. Dat betekent dat er verder ook geen andere familieleden meer aanwezig waren. En zo maken we dat tot op de dag van vandaag ook nog mee. En gelukkig zijn er dan anderen die de baar wel volgen. Die iemand wel hebben lief gehad. Naar iemand omzien. En daar worden we ook toe opgeroepen. Naar de mensen om te zien. Om ons heen. Waar verdriet is. Waar... Heere God, en zo bidden wij u om uw nabijheid. We weten het. U bent er weggegaan. We gedenken daar in deze periode van het kerkwantjaar in het bijzonder aan. De weg van lijden en sterven. maar de dood is overwonnen. En zo mogen we in dat vertrouwen in al onze noden bij u neerleggen. Noden vanuit ons persoonlijk leven. En we willen dat doen hier in de kerk, in stilte. U ons zelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op de aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. De collecten worden gehouden na de dienst. En we gaan nu eerst nog ons slotlied zingen. Psalm 138, een loflied. Hè, want daar zijn we toe geroepen. En maar ook tegelijk een aanroeping voor om hulp en om kracht. Psalm 138, de versen 2 en 4. Ontvang de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.